Oké, fijn dat u er bent. Van harte welkom. We gaan vanavond een avond verder met de studie in de brief aan de Romeinen. We zijn de vorige keer begonnen in Romeinen 8. We hebben naar de eerste vier versen gekeken en ik wilde graag dus verder gaan bij vers 5. Mijn naam is Anders van der Wal. Het is een studie in het kader van de studie in de Romeinenbrief van gemeente Ebenezer en het is vandaag 9 september 2009. Van harte welkom, we zullen eerst graag beginnen met gebed. Vader, hoe bijzonder is het om hier te zijn. Geschaard rond uw woord, Vader. In alle rust dat kunnen bekijken wat u te zeggen hebt, Vader. Wat u Paulus liet schrijven in de brief aan de Romeinen. Wat we ook naar ons toe mogen horen, Vader. Dank u wel voor de woorden die u ons leert spellen. En tegelijkertijd, Vader, als we Romeinen 8 beginnen te lezen, dan is dat van zo'n enorme kleur, zo'n enorme rijkdom, zo'n enorme grootte, Vader. U die naar ieder omziet, u die in een machtig plan handelt, en u die antwoord hebt gegeven, Vader, op de zaken die mensen niet zelf konden oplossen. Vader, dank u wel dat u ons ook vanavond nabij wil zijn. Mag het zijn dat ene wat ons aller hart maar begeert, dat het is tot lof en eer van u te zijn. En niets anders dan dat, Vader. U zult ons daarin leiden, in spreken, in verstaan, in uitwerken. En straks, Vader, ook in de Bijbelkringen. Mag het dat ene doen, dat het is tot eer en lof van u en uw naam. Daar bidden we dank u voor in Jezus' naam. Amen. Je kan natuurlijk aan de brief begonnen zijn en de eerste vier versen beluisterd hebben, bestudeerd hebben. En ik hoop eigenlijk dat als je de geluidsband volgt, de geluidsopname volgt, hè, dan is daar het heerlijke van dat je hem stil kunt zetten. In de pauze kunt zetten en ondertussen al de teksten die genoemd worden nalezen, erbij betrekken. En dat was de vorige keer van een enorme rijkdom. Datgene wat er stond, datgene wat er klinkt, is gewoon goed om dat met elkaar te bekijken en ook zelf na te lopen. Natuurlijk is het goed als je begint aan zo'n vijfde vers, waar ik zo een gedeelte van ga lezen, want ik wilde vanavond behandelen de versen 5 tot en met 15. Om dan gewoon even voordat je begint jezelf stil te zetten en te denken, wat is me van de vorige keer bijgebleven? Wat heb ik genoteerd? Waar ben ik blij van geworden? Waar heb ik God voor gedankt? En ik denk dat een van de opmerkingen, en ik citeer broeder Gorten die de vorige keer de studie deed, dat we mochten en mogen ontdekken telkens weer dat zijn genade overstromend is. Alles wat neerhaalt, struikelen laat, dat heeft Paulus gesloopt in Romeinen 6 en 7. En nu zie je, als die genade zo rijk en mild en machtig verkondigd wordt, dan heeft dat zijn uitwerking. Dan heeft dat zijn uitwerking naar degene die God om ons neerzet, om ons heen zet. En dan zijn we begonnen aan Romeinen 8. En wat een rijkdom stalt Paulus daarin uit. De verzoening komt voluit naar ons toe, in al zijn facetten. En ik denk dat er steeds van die zaken mogen klinken die je dan even voor je de geluidsopname stopt en dan denkt van, ja, dat is het. Daar gaat het om. En misschien dat je voor jezelf kunt zeggen van, oké, kan ik nou als het ware als een soort definitie, maar zo bedoel ik het niet, want dat klinkt veel te Grieks, een definitie, maar kan ik nou zeggen, wat is nou geest? En als ik dat dan even oppak, dan klonk er verleden keer kracht van het nieuwe leven in ons. Waardoor we leven kunnen in nieuwheid des levens. En toen werd de vraag gesteld, wat was de basis daarvan? En toen klonk kruis. Aan het kruis met die oude mensheid. En nou is het die opstanding, die nieuwe mensheid. En ik denk dat het heerlijke is, dat dat ook aan ons mag worden voltrokken. In de praktijk van het leven mogen we daarmee rekenen. En dan doe ik eigenlijk de studie tekort door even die twee highlights eruit te halen. Maar het is magnifiek om dat gewoon goed met elkaar te lezen en te bekijken. Ik wilde voor vanavond beginnen bij vers 5 vanuit Romeinen 8. En ik lees dus de aangegeven verzen. Daar schrijft Paulus, en ik hanteer in de studie gewoon de MBG-vertaling. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven? Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zult gij leven. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. Even tot zover. Dat is wat ik voor vanavond met u wilde gaan bekijken. En ik wilde gewoon maar de zaken eens op een rij gaan zetten. En als je gaat kijken van wat heeft er nou allemaal geklonken, dan is dat heel mooi om dat nog eens terug te lezen in Romeinen 8 vers 1 tot 4. Wat is er naar ons toe gekomen? Dat machtige wat geklonken heeft, wat zomaar in een gesprek van iemand die je ontmoet kan vallen, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Let op die nadruk die er ligt in het in Christus Jezus zijn, het met hem verenigd zijn. En daarna klonk, tweede machtige waarheid, door de wetmatigheid van de geest van het leven in Christus Jezus, vrijgemaakt van de wetmatigheid van de zonde en de dood. En de eis der wet vervuld, God heeft in Christus de weg daartoe bereid. Dat zijn die drie machtige dingen. En nou is het mooie dat die drie waarheden, als ik het even zo mag zeggen, dat betekent niet alleen gered dus, maar ook een redding die je had, die je hebt, in een waardige wandel uitwerken. Dat is even heel kort samengevat. En als u het op uw gemak helemaal wilt doorlezen, moet u dat echt doen. Want er staan zulke mooie dingen in die eerste vier verzen. We gaan met vers 5 beginnen. Ik wilde graag eigenlijk per vers zo'n beetje door de tekst heen. En dan zegt Paulus, want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. En als je dat gewoon nakijkt in bijvoorbeeld een concordantie, dan zie je dat het woord gezindheid 10 keer in de Romeinenbrief voorkomt. Kun je zomaar vinden in een concordantie. 10 keer staat het woord gezindheid in die Romeinenbrief. En het is goed om daar een tekst bij te lezen. En ik zal soms teksten noemen en niet nog een keertje die gaan lezen, want dat neemt wel heel veel tijd, maar er zijn een paar prachtige teksten om te lezen. Ik wilde als twee dingen lezen. In eerste plaats Galaten 5, vers 16 en 17. Een beetje dat onderstrepend, wat ik net zei. En daar zegt dan Galaten 5, en ik lees vers 16 en 17. Dit bedoel ik, zegt Paulus daar. Wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkaar of elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. En dat zijn van die machtige dingen. Je zou bijna zeggen, het is een goddelijk recept hoe je zou mogen wandelen. Vlees is niet te controleren, is niet om te buigen, is niet... Lees daar maar Romeinen 7 vers 18 en de volgende versen op na. Maar het is heel duidelijk, wat moet er dan met dat vlees? En dat zegt dan Paulus in diezelfde gelaten brief, in hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 5. Waar hoort dat vlees? Nou, dat geeft dan... De versen 24 en 25 geven dat aan. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Waar hoort vlees? Gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest het spoor houden. Dus waar hoort het vlees? Dat moet gekruisigd. Dat moeten we niet voor dood houden. Maar het vlees verdient net zo'n dood als die Christus droeg voor onze zonde. Vlees, aan het kruis ermee. Want, dat zegt Paulus heel scherp, het vlees kan zich niet onderwerpen aan de wet Gods. Je kan ook dat vlees niet trainen om het wel te doen. Of zo het ombuigen dat het hem behaagt. Er is geen sprake van rechtvaardiging in het vlees. Het is door de geest dat we rekenen mogen, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En ik denk dat dat van die hele mooie dingen zijn. Geen veroordeling voor ons, voor gelovigen die in Christus Jezus zijn. Het is verenigd zijn met Christus in alles. En dan krijg je een prachtige tekst als die we al eerder gelezen hebben en daarom noem ik hem ook alleen maar. Maar lees je maar eens bij... Wat Romeinen 3 vers 20 en 21 zegt. Teksten die, je kan het niet bedenken, je hebt Gods woord nodig, als het ware, om de zaken vast te zetten, helder te krijgen. En het mooie is dat er dan gewoon staat, buiten de wet om is die gerechtigheid Gods openbaar geworden. Je mag leven uit het geloof. En dan dat besef, heel scherp, dat zich ontwikkeld heeft in ons leven. Je moet het bij God niet verdienen. Je hoeft het niet te verdienen door offers. Je hoeft het niet te verdienen door allerlei werken. Om op een welke wijze dan ook loon te ontvangen. Maar God wekt geloof. En dat krijgt in uw en mijn leven handen en voeten. Buiten de wettische manier van leven om. God gaat gerechtigheid openbaren. En dat zijn een heleboel woorden, maar wat een verse om te lezen en daarna even stil bij te staan. Stil mee te zijn. Wat staat er? Het nog een keer te lezen. Want een studie wil niet zeggen, ik moet het halen. Maar het is datgene wat er klinkt, datgene wat mijn hart nodig heeft. En elke keer ontdek je weer, ik kan niet zonder dat woord van u. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan heeft Paulus dat zo gezegd. Hè, want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Welke gezindheid hebben zij nou, die naar het vlees zijn? En wat voor gezindheid? Wat werkt die gezindheid uit? Als je die vragen dan hebt overwogen, dan kom je bij de versen 6, 7 en 8. Want, zegt Paulus daar, de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Dat zijn woorden om eens goed over na te denken. De gezindheid van de geest, wat werkt die nou uit? En dan zie je, staat leven en vrede. En het is enorm om dat dan even voor jezelf neer te zetten. Die gezindheid van de geest, wat is dat nou? Leven en vrede. Zijn er teksten waarvan je zegt, ja, die onderlijnen dat voor mij. De gezindheid van de geest is leven en vrede. En dan zou ik denken, bijvoorbeeld, wat Paulus zegt in Romeinen 6 vers 11. zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dat is een tekst die over dat leven praat, over die gezindheid van de geest is leven. En misschien mag ik dat ook illustreren aan een psalm. En ik lees dat dan vanuit Psalm 63, vers 1. En dat geeft dan iets aan van die diepte die erachter zit. En daar kom ik straks wel op terug. Maar dan gewoon, daar zegt dan Psalm 63. O God, gij zijt mijn God, u zoek ik. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees smacht naar u in een dor en dorstig land zonder water. God is degene die je datgene geeft wat je nodig hebt, waardoor je kunt leven. En misschien dat het ook goed is om dan nog zo'n tekst, heel beroemd eigenlijk, wordt veel gezongen gelijk, een hinde die naar waterbeker smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Dat is Psalm 42, vers 1. Leven, de gezindheid van de geest, dat wat God in ons uitwerkt, is leven. En dan natuurlijk vrede. En dan geef ik eerlijk gezegd even alleen maar de teksten bij. Want dan kom je terecht bij Romeinen 5 vers 1. Romeinen 12 vers 16. Vrede met God, vrede met de naaste. En de vrede van God, zoals dat staat in Filippenzen 4 vers 7. Dat zijn die bijzondere dingen. Dat je dat weten mag en horen mag. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven. Romeinen 6 vers 11. Leven en vrede. En dan zegt vers 7 daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. En dan is het weer goed om de tekst erbij te halen. En dan zou het goed zijn om voor uzelf Romeinen 6 vers 16 erbij te lezen. Dan gaat het over in wiens dienst je stelt. En het is een enorme illustratie van wat Paulus hier zegt in dat zevende vers van Romeinen 8. Romeinen 6 vers 16, laat ik het toch maar lezen. Weet gij niet dat gij hem in wiens dient gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid. Ook moet gehoorzamen als slaven. Het zij dan van de zonde tot de dood, het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. En dan krijg je dat laatste vers, dan hebben we alle drie gelezen. Zij die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. En als je dan kijkt, er wordt gesproken door Paulus over gezindheid van het vlees, leidt tot de dood. Gezindheid van de geest, werkt leven en vrede uit. En als je daar nou je denken in brengt, de dingen die je denkt, elk daad die je doet, elke gedachte die je denkt, elk woord dat je spreekt, dat onthult, dat laat zien welke gezindheid bepalend is. Uit welke centrale dat vandaan komt. En ik denk dat het duidelijk is. Gezindheid van het vlees is dood, gezindheid van de geest is leven en vrede. En als je overeenkomstig de geest wandelt, dan mogen we en kunnen we omgaan met elkaar, met andere mensen. En als je dan je afvraagt, waar moeten we het dan zoeken? Dan zou een hele mooie tekst kunnen zijn, in dit verband, Colossenzen 3. En als je dan de vraag stelt, waar moeten we het zoeken? Dan kom je gewoon terecht bij wat Paulus daar zegt. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Ik denk, waar moeten we het zoeken? Daar moeten we het zoeken. Boven, als ik het zo mag zeggen. ons de geest laten aansturen. Uit die centrale elk woord, elke gedachte, elke daad laten komen. Gezindheid van het vlees, zegt Paulus, tegenover gezindheid van de geest. En misschien laat ik u veel lezen, maar moet u eens kijken wat Paulus dan zegt in bijvoorbeeld Galaten 5. Galaten 5 vanaf vers 19. Gezindheid van het vlees, gezindheid van de geest. En hier praat hij over de werken van het vlees. Hoe werkt dat nou uit, die gezindheid? Als wij zijn afgestemd, even gek gesproken, als de mens is afgestemd, laat ik het vrijer zeggen, als de mens is afgestemd en zich laat bepalen door de gezindheid van het vlees. En dan somt hij op in Galaten 5 vers 19, daar begint het. En het loopt eigenlijk door tot 23, dan komt daarna de vrucht van de geest. Het is duidelijk, zegt hij dan, wat de werken van het vlees zijn. En nou staat er niet in de NBG, maar wel in de grondtekst, echtbreuk, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dus je ziet daar staan werken van het vlees. En als je nou nadenkt over die werken van het vlees, dan is er eigenlijk niet één die zou kunnen worden goed gepraat of zo. Maar als ik hem lees, dan is dat nooit van, dan kijk ik naar een ander of ik daarin die dingen herken. Maar Paulus geeft dit, schrijft dit aan gelovigen. En als je het leest, dan loop je wel eens tegen dingen aan uit je eigen hart. In de zin van, ik noem afgunst, eerzucht, tweedracht, partijschappen, noem die dingen daar maar op. Heb ik, vader, die afgunst? Ben ik zo, vader, dat ik uit ben op? Ken ik die uitbarstingen van toorn? Maar als het gaat om de door God gegeven eenheid van het lichaam van Christus in het lichaam van Christus, dan kan er van dergelijke zaken geen sprake zijn. En dan denk ik, als je dan in jezelf iets ontdekt van één van de dingen die hier staan, laat ik geen voorbeelden noemen, want daar gaat het me helemaal niet om, dan is dat iets waar je bij vader mee komt. Vader, ik wil tot uw eer zijn. En als er iets zich ik wil volledig op u afgestemd zijn. Werken van het vlees, Paulus zegt ze. En nogmaals, als je ze leest, denk dan, vader, is er iets waarvan u zegt in mij dat u aanspreekt door dat ik die tekst lees? En dan zie je dat daarna, dat in vers 22, dan dat enorme komt van vrucht van de geest. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. En dan zeggen het 10 keer tegen elkaar, misschien wel vaker. Maar als er vrucht is in het leven van een gelovige, en dat valt in die facetten zoals het hier staat, dan is dat niet alleen heerlijk voor ons, voor die gelovigen, maar je ziet de quotejes om de tekst heen staan, het is ook heerlijk voor God. Is er vrucht, dan is er sprake van leven, dan is er sprake van groei in dat leven. En een van de dingen die wel eens moeilijk is, om te accepteren van een ander misschien, maar hoe zit het dan met jezelf? Groei heeft tijd nodig. En als nou die gezindheid van de geest het in jouw leven voor het zeggen heeft, dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat je niet aangespoord hoeft te worden goed te doen, lief te hebben, te leven, vrede te kennen en tot zijn eer willen zijn. Dan ontdek je in jouw leven En misschien moet je daarover nadenken, dat weet ik niet. Maar ik denk dat een gelovige niets liever wil dan tot Gods eer leven en wandelen. En dat betekent dat ik me niet zo bemoei met wat motiveert een ander, maar wat zet mij aan tot bewegen. En als we kijken naar elkaar, als we kijken naar anderen, dan zou je kunnen zeggen, zou het bij één van hen anders zijn dan bij mij? Alleen maar tot uw eer willen zijn, Vader? Ik denk dat iedere gelovige in het leven dat hij leidt, of in haar leven dat ze leidt, van hem wil zijn. En in zijn dienst wil staan. En dat heeft niet te maken met wat ik ervan vind of denk. Want ik denk dat een van de meest troostende woorden, die woorden zijn uit het Oude Testament waarin David zegt, gelukkig, hè, ik mag vallen in de handen van de levende God. Gelukkig, ik mag weten dat God het hart aanziet. Wij kunnen niet vanuit onze buitenkant waar we blijven steken de motieven van een ander peilen. En wat een rust geeft dat in je leven en in je hart als je dat aan God kunt overlaten. Want ik zie niet meer, wij zien niet meer van elkaar dan buitenkant. Maar wat machtig is om te ontdekken is dat je in een gesprek met een ander of in de daden die een ander doet ineens ziet, je hebt diezelfde beweegredenen als ik. Je wilt tot zijn eer zijn. Ik wil niet beoordeeld worden door de mens of door een mens of welke mens ook. Vader, is het in uw hart te bereiken, is in uw handen bruikbaar. En zo niet, wegwezen, wissen. En ik denk dat dat het machtige is. Dat we in alle zaken die er zijn, dat we mogen doen, leven, wandelen, spreken, zijn tot zijn eer. En ik denk dat als ik zo om me heen kijk naar de mensen die God in mijn midden geeft, in ons midden geeft, dan zie ik bij ieder, en dat is natuurlijk vertaald in een leven, dat weet ik ook. Maar dan zie ik bij een ieder, zie ik dat tot eer van hem willen zijn en in zijn hand instrument willen zijn. Ik denk dat dat mooie versen zijn. Gezindheid van het vlees, gezindheid van de geest, dood ten opzichte van leven en vrede. En al die zaken, zij die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Vader, mogen wij die in de geest zijn, u behagen. En dan niet in een vorm van neerkijken naar een ander die dat niet is. Nee, mogen we u behagen. En dan zegt Paulus in dat 9e vers, gij daarentegen. Hij gaat schrijven over zeg maar, de werkelijke toestand van hen die in Christus zijn. Gij daarentegen, zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans indien, of omdat namelijk, de geest Gods in u woont. In u woont, kom ik straks op terug. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. En dan is het goed om voor jezelf de aantekening ernaast te maken. En ik lees hem snel even, maar dat is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 3, in vers 16. Dat heeft te maken met dat indien de geest Gods in u woont. En besef je dan hoe dat zit? Als zijn geest in me woont, dan kom ik niet op het idee zelf. Maar als ik dan nalees wat Paulus zegt in 1 Korinthe 3, vers 16, daar staat, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont. Ik denk dat dat bijzondere woorden zijn. God woont in ons met zijn geest. En ik denk dat dat zaken zijn om je te realiseren, om te beseffen in alle zaken. En het is dus niet in het vlees zijn, maar in de geest. Want die geest Gods woont in ons, in je. En die geest is het die je in relatie brengt met God, die je in relatie brengt met Christus. En zonder geest kan die relatie er niet zijn. Maar door de geest van God die in ons woont, wordt er in jou en mijn leven antwoord gewekt. Hij wekt leven en we gaan leven tot zijn eer. En ik denk dat is heel bijzonder. En misschien dat je wel eens afvraagt, ja maar hoe weet ik dat nou? Hoe weet ik nou of ik Christus geest in me heb? dan denk ik dat het niet alleen een kwestie is of een zaak is van correct beleiden of precies weten te formuleren hoe het zit of iets dergelijks. Maar ik denk dat het zichtbaar wordt, misschien ook wel hoorbaar in een gebed, als een mens zeg maar in zijn hart luid roept, Abba, Vader. Dan weet je bij wie je zijn moet. En hoe meer je die geest in je werkt, hoe meer je groeit, hoe meer vrucht er zichtbaar wordt, des te sterker getuigenis, zou ik bijna zeggen. Dus Gods geest woont in ons. En als je dan ziet wat de schrift zegt, en daar ga ik vanavond niet diep op in, maar heb je Gods geest en de geest van Christus, en dan die met onze geest, al die zaken meer, wat ons ter beschikking staat, is zoveel groter dan die macht van het vlees. Het is zijn geest en de geest van Christus. En dat is machtig, dan mogen we daar, onze geest is dan de zetel, zou je kunnen zeggen, van het nieuwe leven vanwege de gerechtigheid. Het zijn verzen die je moet teruglezen. Maar gij daarentegen zijt niet in het vlees. Nee, dat klopt. Vader, in de geest. Omdat namelijk de geest Gods in u woont. Daarom is dat zo. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. En het zijn toch die bijzondere zaken. Als je die tekst leest en die tekst op je laat inwerken, dan is dat echt, dan spijkert Paulus, zou ik het zo mogen zeggen, dan spijkert Paulus al die losse planken, spijkert hij vast. En dat is niet door menselijke gedachten of door menselijke conclusies, maar dat woord waar hij achter staat, gaat dan werken in ons leven, in ons hart. En ik denk dat dat bijzondere dingen zijn. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Dan is het bijzonder wat er staat. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Waar Christus woont, waar Christus geest woont, neemt Gods geest intrek. En wat werkt dat uit? Gemeenschap met hem, met God de Vader dus. En als je gaat wandelen in die geest van God, of in die geest van Christus kan ik beter zeggen, dan werkt dat uit tot zijn eer. Dan werkt het uit tot eer van God de Vader. En ik denk dat als je dan die belofte van God erachter ziet, hè, dat zoals God het lichaam van Christus opwekte uit de dood, zo is hij nog steeds in staat onze ten dode genoemde lichamen levend te maken. En zo dat ze antwoorden op wat de geest wijst. God wijst ons de weg. En als je dit gewoon tot je laat doordringen, en dit is echt een tekst die je moet, die verzen van Paulus moet je lezen en herlezen en opnieuw lezen en de teksten erbij pakken. Hier staan zulke wezenlijke dingen. En ik kan me voorstellen, dat had ik zelf, dat ik op een gegeven moment zei, stop. Ik ga beginnen bij het lezen van Romeinen 8, vers 1. En dan lees ik heel die context die erbij hoort weer. En dan is dat voor iemand die is groot geworden in een bepaalde groepering, in een bepaalde geloofsgemeenschap. Want mensen komen overal terecht, zijn door God daar geplaatst. Dan kan het zijn dat ik kan me nog herinneren toen wij dat voor het eerst hoorden. En ik bedoel het niet ten opzichte van zij, wij, dat helemaal niet. Maar zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik het even uit de MBG lees. Geen veroordeling. Je wist niet waar je het moest zoeken. Geen veroordeling. Terwijl je misschien dingen had gehoord die heel anders zijn. Als je de kerkgeschiedenis erop naleest, dat heb ik gedaan, dan kom je daar zoveel dingen tegen. Maar waar laat men dan Romeinen 8 vers 1? Waar laat men dat eerste gedeelte van die Romeinenbrief van het 8e hoofdstuk? Dat is zo grandioos. En God veroordeelt niet. En dat is nog één zaak. De tweede kant is dat hij niet alleen niet veroordeelt, maar daarna datgene geeft waardoor je kunt leven. De geest is leven vanwege de gerechtigheid. Dat wat hij bewerkte en uitwerkt in jou en mijn leven. Dan zegt vers 11. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Weer dat in u woont. Dat Griekse woord dat echt inwonen betekent. Dat is van een onderstreping van wie God is, van het handelen van God. Dat is evangelie. Klonk een aantal keer in de band van de geluidsopname van 14 dagen geleden, geloof ik, van broeder Gorter. Maar als je het nou hebt over evangelie, dan is dit evangelie. Dan zal hij, dat is de Vader, dus de Zoon, dat is God, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Het is nu wat je eraan hebt. Het is dat wat uitwerkt. Nu al werkt het uit in dat sterfelijke lichaam. En we weten waar het naartoe gaat. Want als je kijkt natuurlijk waar het over gaat, hier levendmaking, sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont, dan verwijst dat niet naar de toekomstige opwekking, maar naar de kracht van Gods geest die nu in ons woont. En dan zeg ik het misschien wat dramatisch, om een vijandig instrument als ons lichaam te gebruiken en te doen wat de geest wil. In de toekomst, dat is dus datgene wat de geest nu, vandaag, elk moment, in elke situatie in ons uitwerkt. Dus hij die door zijn geest die in ons woont, hoe die dat uitwerkt in ons leven van vandaag de dag. En misschien heeft u ook wel eens van die dagen, veel dagen wellicht, waarin je dit zo keihard nodig hebt. Vader, alsjeblieft. Datgene wat u zegt, mag dat dragen vandaag ook weer. Daar dank je hem dan voor dat hij dat doet. Want we vragen een hoop, maar we zouden eigenlijk danken dat hij het doet. Vandaag dat hij ook me vandaag, dank u wel dat hij me ook vandaag weer draagt. Dat ik ook vandaag dat mag ervaren, dat in dat sterfelijke lichaam, dat u degene bent die met uw geest werkt. U woont in dat sterfelijke lichaam. En dan is dat ene moment wat je dagelijks mag ervaren, dat hij er is, dat hij naar je omziet, dat hij van je houdt, dat hij je naam kent. En tegelijkertijd gloort daar het besef, in die toekomst komt die levendmaking van het lichaam letterlijk. En dan kom je natuurlijk met teksten terecht. En je kan natuurlijk naar teksten verwijzen, maar je zou ze ook erbij moeten pakken. Want dat zijn als het ware de bouwstenen. Dat zijn als het ware, dat is het water geven waardoor het kan groeien in je leven. En wat is nou datgene wat we mogen weten? Soms kijken we naar allerlei dingen die we niet hebben, maar wat heeft God ons nou gezegd? Dan kom je terecht bij een tekst als Filippenzen 3 vers 21. Waar Paulus zegt, ik begin in vers 20 te lezen, het is een tekst geweest die een jaar lang hebben bekeken, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit we ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee ook alle dingen zich kan onderwerpen. Letterlijk. Dat wat in de toekomst gaat gebeuren. Dan kom je ook terecht bij een tekst als 1 Korinthe 15. En dan denk ik aan de verzen 51 tot en met 55. Waar Paulus dan zegt, zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Maar zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is: de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Het is dat enorme wat er is. Dan beseffen we ineens, dan is het niet langer ziek en zwak en ten dode gedoemd. En dan in dat lichaam dat we hebben, dat sterfelijke lichaam, daar is het toch zo dat ons lichaam wordt door God genoemd een tempel. Een tempel van Gods geest. En ik heb er net verwezen naar 1 Korinthe 3 vers 16. Maar een heerlijke brief en een fijne tekst vinden we dan in Efeze 2. En dat is besef dat je dan mag hebben. Vader, wat bijzonder dat u dat zo wil doen. Want in Efeze 2 zegt hij in de versen 21 en 22 in de MBG-vertaling: in hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel. Heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. God, notabene hij, de schepper van het al, degene die in een machtig plan toewerkt naar het alles zijn in allen, ziet naar me om, kent je naam, woont in je met zijn geest. Je mag een tempel van hem zijn. En ik denk dat dat bijzondere dingen zijn. En daar kom je zelf niet op, daar heb je Gods woord voor nodig. En hoe zit het dan met mijn lichaam, vader? Hoe gaat het daar daarmee? We hebben het net gelezen wat Paulus zei in 1 Korinthe 15. En dan mag je nu in het leven van vandaag, in de dingen die je doet, rekenen met wat Paulus zegt in Romeinen 12 vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst, vertaalt men dan erachter. En ik denk dat dat van die mooie dingen zijn om te weten. Dat die toekomst die ons straks staat te wachten, van een diepte is en van een grootte is die we ons bijna niet kunnen voorstellen. En tegelijkertijd, in dat waar onze ziel naartoe trekt, als een magneet doorgetrokken wordt, is het tegelijkertijd God die in onze sterfelijke lichamen woont door zijn geest. Hij woont in ons. En ik denk dat het van die dingen zijn, je kan het niet genoeg zeggen. En soms hoef je niet meer te doen dan alleen de tekst hardop voor jezelf, vers voor vers te lezen. En dat verband bij elkaar te houden. En dan denk ik dat het steeds weer je verrast. Want dan blijf je niet hangen in eigen gedachten. Maar dan trekt Vader je, geleid door zijn geest, dichter naar zich toe. En je kan beter beseffen wie hij is in zijn liefde. Ik denk dat het tijd wordt voor een kop koffie. Goed, we gaan naar het tweede deel van de studie. En ik ga op weg met u naar de versen 12 tot en met 15. En op weg daartoe lees ik toch nog één keer wat we in het laatste gedeelte van de studie voor de pauze hebben gelezen. De versen 10 en 11. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En dan volgt vers 12. Derhalve, Broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. En ik denk dat dat goed is, om we zijn het vlees niet schuldig. Wat belooft het ons? Niks dan dood. We zijn het vlees niet schuldig. En dan moet je eigenlijk, want dat is een beetje het nadeel van het pervers behandelen. We hebben nu vers 12 gelezen. Derhalve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. En dan klinkt in vers 13, pats, de belofte van het leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. En dat zijn die machtige triomfstoten die daar staan. In vers 13, komen we zo aan toe, klinkt die belofte van het leven. En ondertussen staan we in het leven van elke dag. Hebben we onze, mag ik het zo noemen, dagelijkse plichten. En dan is het goed om bijvoorbeeld hier te lezen, Kolossenzen 3 vers 18 tot en met 4 vers 1. Dat zijn die zaken, dat noemt dan de tekst in de traditie, de christelijke huisregels. Maar de zaken die daar staan, dat is gewoon de dagelijkse plicht. Datgene wat zich ontwikkelt in ons leven. En er is er één, constant is dat beseffen, mag er zijn. Constant dat besef mag er zijn, ook in soms hele moeilijke situaties. Als je geconfronteerd wordt met geestelijke nood. Als je geconfronteerd wordt met ineens iets ernstigs op fysiek terrein. Een van de kleinkinderen komt thuis en vertelde dat de juf had verteld dat een kindje bij hem in de klas leukemie had, acuut. Mannetje van 7, hoe ga je dan daarmee om? Hoe doet de school dat? Hoe doen de ouders dat? Weten gewoon, vader, mag ik bij u schuilen? U bepaalt alle zaken. En ik denk dat dat nodig is. Daarom denk ik dat die tekst zo wezenlijk is die er staat in Romeinen 8 natuurlijk. Want we mogen in alles allereerst rekenen met hem. En ik denk, als je kijkt naar de hitte en hectiek van het leven. Als ik hoor welke eisen er aan jonge mensen worden gesteld. Dan blijft er niet, als je eerst gaat doen wat er gedaan moet worden, dan blijft er geen tijd over voor een stukje stille tijd, voor een stukje studie in Gods woord. Maar in je agenda gewoon tijd plannen voor hem. Dan ben ik niet beschikbaar. Vader, hier ben ik. Dat noemen ze dan in de sociologie en in de wetenschap noemen ze dat de tussengeneratie van 30, 45. Stampvol met werk, keihard werkend. Waar zit je marge? Als er geen marge is, waar besteed je je tijd aan? Vader, ik heb nodig om te horen in alles wat op me afkomt wat u zegt. Ik wil rekenen met de dingen die u zegt. Ik wil rekenen met u, vader. Derhalve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest, de werkingen, de praktijken, de daden van het lichaam doodt, zult gij leven. En ook hier geldt weer wat Kolossenzen 3 vers 5 zegt. Dood dan de leden die op aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht die niets anders is dan afgoderij, om welke dingen de toren Gods komt. Of de verzen 8 tot en met 10. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Het is soms schrikwekkend als je hoort taalgebruik om je heen. Je zit in de metro of je loopt door een winkelcentrum en je hoort kleine jongens van een bepaalde leeftijd termen gebruiken waarvan je denkt, ze snappen niet wat ze zeggen. Waar hebben ze dat dan opgepakt? Paulus zegt, en vuile taal uit uw mond. liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Vader, mogen wij op de plek waar u ons neerzet, dat beeld van u zijn, beeld van mijn schepper zijn. Mag ik dat, vader, kan dat? En dan leidt dat doen wat de geest bewerkt, dan leidt dat tot werkelijk leven, tot verbonden zijn met hem en verbonden blijven met hem. De geest geeft echt leven. En dat zijn van die magnifieke, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Alle die door de geest geleid worden, zijn zonen Gods. Alle die door de geest geleid worden, zijn zonen Gods. Dat zijn die twee elementen die er dan komen. Vers 14. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Het is bijzonder als je dat leest. Allen die door de geest Gods geleid worden. Dat woord wat er staat is eigenlijk heel bijzonder. Dat is geleid worden. Dat is niet voortgedreven, gepusht worden. God is geen God die dwingt. Maar God leidt, brengt je daar waar je zijn moet. Helpt je verder op de weg. En ik denk dat het bijzonder is. Dat Griekse werkwoord wat er staat, dat kan op een aantal manieren bekeken worden. Maar God is niet een God die iets forceert in een mens. En ik kwam het volgende voorbeeld tegen, dat sprak mij erg aan. Als je een splinter in je oog hebt gekregen, dan ga je naar de oogarts. En de oogarts gaat niet met brute kracht te werk en die splinter uit je oog halen, maar doet dat voorzichtig, doet dat omzichtig. En ik denk dat dat werkt als je denkt aan God. God is geen brute oogarts die forceert en met kracht tekeer gaat in een complex systeem als het oog. Maar het Griekse werkwoord houdt dat ook in. Dat omzichtige, dat niet forceren. De geest wekt, de geest dwingt niet, maar de geest overtuigt je van wat er staat en geeft je ook alles wat je nodig hebt om het te doen. Zo zit het. Dat heb je nodig. Ga daarmee aan de slag. Dat zijn van die machtige dingen. Denk maar aan iets wat we ook hebben leren omhelzen. Filippenzen 2 vers 10 en 11. Dat uiteindelijk het zal zijn. Elke knie zich buigen. En elke tong belijden. Niets geforceerd. Dat is recht uit het hart. Ongedwongen. Gewekt door de geest. Bij God is geen dwang. Dat zijn soms van die woorden die ineens met je meelopen in je leven. En mogen wij ten opzichte van anderen, maar ook ten opzichte van onszelf, niet dwingend zijn. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Ook dochters zijn zonen hoor. Even als zonen en dochters Gods. Laten we dat even goed scherp stellen. Want anders krijg je een heel masculien verhaal. Want gij, staat er dan, hebt niet ontvangen een geest van slavernij. Om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Door welke wij roepen Abba Vader. Gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij. Om opnieuw te vrezen. En denk bij vrezen dan aan wat Spreuken 1 vers 7 zegt. De vrezen des Heer is het begin van de kennis. En als je dat dan hebt, dat ontzag hebben, dat eerbied hebben, weten wie God is en hem toch mogen naderen en kunnen naderen. De vrezen des Heer is het begin der kennis. En dan, we hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Denk dan ook aan Genesis 3 vers 8. Waar de mens en zijn vrouw zich verborgen voor de Heer hun God. Ze voelden zich schuldig. En dat is nou juist het punt waar het om draait. Die vrezen des Heeren is zonder schuld. Die vrezen des Heeren is in alle ruimte. Je hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Er is geen slaafse onderworpenheid. God dwingt niks af. God werkt het uit in jouw en mijn leven. En als je zo dat Godsbeeld mag zien, dan kun je vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade en kun je de weg gaan die Hij wijst. Het is Christus, jouw en mijn Heer en Redder. En zoals een zoon zijn vader zou respecteren moeten, zo hebben we eerbied, respect, ontzag voor onze hemelse Vader en willen graag tot zijn eer zijn. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Dat is heel bijzonder. Je hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Ik denk dat dat hele bijzondere dingen zijn. Waaraan herken je nou zonen? Ik denk dat dat meer is dan dat je van hem bent. Maar een zoon van God is iemand die in woord en wandel en in daad toont van God te zijn. En dan, waarom zei je, het is meer dan van God zijn? Paulus geeft ons de schriftuurlijke feiten. We zijn als zoon, zoonschap vertaalt het NBG, we zijn als zoon geplaatst. Dat ben je. Jij bent van mij een zoon. Ik heb jou lief. En dan moet je, dat is wat een oude vertaling zegt, als zoon ben je geadopteerd. En dan moeten we niet denken aan adoptie van babytjes, maar denk dan aan het oude Rome uit de eerste eeuw, waar een man, een andere, een jongeman dan, kon adopteren en zijn naam gaf en deel liet krijgen in de erfenis en hem als zoon rekende als zijn andere zonen. Zoonschap. God heeft ons bepaald, je bent mijn zoon. We zijn zonen van God. En dat is door genade, niet iets van ons, dat is wat Hij uitwerkt. En ik denk dat dat bijzonder is. Wat zegt een kind dat zijn vader aanspreekt in intimiteit, in dichtbijheid, in nabijheid? Die zegt Abba. En ik denk dat dat bijzonder is. Want de wet, om het even zo te zeggen, leidt tot slavernij. De wet leidde niet tot zoonschap. En een woord wat niet bij gelovigen hoort, is vrees. Je hebt dat wel eens gehad misschien. Van iemand van wie je hield, op een sterfbed. Die niet kon sterven, omdat daar vrees tussen zat. En wat machtig is als je dat weet, dat het niet zo hoeft te zijn. Geen vrees. Weten, u heeft me als zoon geplaatst. U heeft rechtvaardiging bewerkt. Een wederzijdse verzoening tot stand gebracht. We mogen onbevreesd voor uw aangezicht verschijnen, Vader. En dan krijg je dat, je moet niet te familiair doen. Dat is dan de negatieve kant. Maar met God mag je juist wel familiair doen. En familiair betekent, is een positieve lading. Alleen voor familie. Vertrouwelijk zijn. En wonderlijk dat nou juist in de christenheid zo'n woord als Abba is doorgekomen. Abba, vader. Dat is net zo intiem als wat wij dan zouden zeggen papa of daddy in het Engels. Dat zeg je omdat je weet geliefd te zijn. Dat zeg je omdat je soms Abba Vader in een situatie naar voren brengt of uit je laat komen. Het lijkt meer op kreunen dan op een wel of welsprekendheid. God wacht niet op een welsprekendheid van ons, maar kent ons hart. Abba, soms kan je niet meer zeggen. In het verdriet, in de moeite, in de zorgen van die dag of wat dan ook. En dan mag je van hem zijn. In oude gemeenschappen, bijvoorbeeld in het oosten van Nederland, in Overijssel, Daar heb je van die zonen die op straat spelen, schoffies, met boomstammen varen in water en allemaal van dat soort spullen doen. En dan kan er wel zo'n oude baas langslopen en naar dat jongetje kijken en zeggen van wie ben jij er een? Nou, als wij worden aangekeken en ze aan ons vragen van wie ben jij er een? Dan hoop ik dat we hebben mogen laten zien en hebben mogen gedaan, zodat ze ons herkennen als een zoon van hem. Het voorbeeld is trouwens van Ter Horst, een hoogleraar pedagogiek. Maar juist het woordje Abba, dat uit dat Joodse gedachtegoed door Paulus gelicht is en hier terecht is gekomen. Maarten Luther die heeft een commentaar geschreven op de Galatenbrief en daarin noemt hij dit. Kreunen, het woord Abba, uit je hart, dat komt misschien uit je hart gezegd. Het woord roepen, er staat luid roepen, schreeuwen, kan je het vertalen. Abba, Vader. En God heeft geen welsprekendheid nodig, maar hoort je. En heeft je lief. Met God mogen we juist wel familiair zijn. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Wat aardig is, als je nou wat wil nalopen eens een keer, dan zou je kunnen zeggen, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij luid roepen, Abba, Vader. Leg daar nou eens naast 1 Korinthe 2 vers 12. En leg daarna er nog een keer naast 2 Timotheus 1 vers 7. Dan zie je dat Paulus, als ik het zo mag zeggen, dezelfde mal gebruikt. Een negatief en een positief. In Romeinen 8 vers 15, slavernij tegenover zoonschap. Nou, kijkt u nou in 1 Korinthe 2 vers 12 en 2 Timotheus 1 vers 7 naar dat andere paar wat er tegenover elkaar staat. En dat is bijzonder. Dan zie je dat de apostel gewoon ons geestelijk leven, zeg maar, datgene aangeeft waardoor we staande kunnen blijven. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij luid roepen, Abba, Vader. Weet je dat het heel bijzonder is om twee teksten even na te lezen bij dat Abba, Vader? De eerste die ik met u wil lezen staat in Markus 14. En nou zou je de vraag kunnen stellen voordat je het gaat lezen aan jezelf of aan de kring of degene die meeleest met je. Waarom zou de Heer nu in die situatie dat gebruiken? Abba, Vader. Nou, u ziet er al boven staan, dat is in Gethsemane. En ik lees u even dat stukje. Ik lees 32, ja, tot en met 42, laat ik het maar helemaal lezen. En ze gingen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zet u hier neder, terwijl ik bid. En hij nam Petrus en Jacobus en Johannes mede. En hij begon zeer ontsteld en beangst te worden. En hij zei tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier en waakt. En hij ging een weinig verder. En hij wierp zich ter aarde en bad, indien het mogelijk ware, die uren aan hem zou voorbijgaan. En hij zei, Abba, Vader. In die diepte, in die situatie, in Gethsemane, daar komt het tot Abba, Vader. Dat is bijzonder om dat even zo te lezen en dan leest u het voor uzelf door. Tot en met 42, maar het ging me om in die context, in Gethsemane, met dat wat voor ogen stond op dat moment aan de Heer, wat moest gaan gebeuren. Bidt hij en hij spreekt Abba, Vader. Een tekst die ook goed is om erbij te lezen, vind je in Galaten 4. En dan lees ik vanuit Galaten 4 de versen 6 en 7. Dat is ook wat je voor jezelf mag zeggen. Wat tegen jou en mij gezegd wordt. tegen allen die die tekst horen en het mogen gaan verstaan. En dat gij zonen zijt, dus ik ben zoon, we zijn zoon. God heeft de geest zijns zoons uitgezonden in onze harten, die roept Abba, Vader. Dus Christus in zijn diepte, Gethsemane, op weg naar het vloekhout. Abba, Vader. En als resultaat daarvan mogen wij ook zeggen Abba, Vader. En reken daar nou mee, zoon van me. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Dus degene die dat allemaal uitwerkte in je leven en zijn beslag laat krijgen, dat is hij. God is de handelende. God heeft ons als zoon geplaatst. God heeft jou als zoon geplaatst. En je mag heel familiair zijn. Heel vertrouwelijk. Als familie voor God komen. Zeggen vader, Abba. En ik denk dat dat toch eigenlijk in ieder geval iets is wat ik u vanavond wilde meegeven. En ik zou gewoon aan het eind van de studie kunnen zeggen, als je nou het hele voorgaande gedeelte, dus de versen 5 tot en met 15, zou nalezen, zou doorlezen. En ik zou zeggen, vat nou dat hele voorgaande gedeelte, die versen 5 tot en met 15, samen in een paar woorden. Welk antwoord geef je dan? Dan denk ik dat al lezend, al luisterend, teruglezend, je komt, hé, het gaat van slavernij naar het zoonschap. Het gaat om leven uit de geest en zoonschap. En dat geeft tegelijkertijd eigenlijk je gebed die richting. Vader, dat u me als zoon geplaatst hebt. Dat ik mijn zoon van u mag weten. Mag dat uitwerken in de dingen die ik zeg, in de dingen die ik doe. En dan krijgt de geest zijn beslag. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En zonen zeggen, Abba, Vader. Amen.